Dankjewel. Goedenavond, broeders en zusters en heren, op deze 21 november 2024 nog. De laatste avond van dit jaar en de verjaardag van mijn zusje.
Gefeliciteerd.
Ja.
Wij waren de vorige keer geëindigd in Romeinen 8, vers 17. En daar wou ik eigenlijk de draad oppakken. Hoewel we die vorige keer behandeld hebben, wil ik er toch nog even bij stilstaan. Omdat de broeder net ook, of niet alleen daarom, maar de broeder bad net ook over onze hemelse zegeningen. En als kinderen van God, als kinderen van de Heer Jezus, als leden van zijn lichaam, als onderdeel van het van de kerk, laten we zeggen, hè, de gemeente, hebben wij een hele andere plek door de eeuwen heen als bijvoorbeeld Israël of de volkeren. En dat lees je niet direct in de Romeinenbrief, wel in andere brieven. Maar vers 17 gaf daar voor mij een aanleiding toe om even een uitstapje te maken, als jullie het goed vinden, naar een aantal andere gedeeltes. Ik lees wel vanaf vers 17 door tot 30. Dat is eigenlijk het onderwerp vanavond. Maar ik wil dan nog even terugblikken, een deel van deze avond, naar vers 17. Ik begin dus in vers 17, dat is het laatste tekst van de vorige keer. En dan ga ik door in hoofdstuk 8 tot en met 30. Dat is eigenlijk deze avond aan de beurt. Dus ik begin in vers 17. Dan lezen wij: indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen. En er staat erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan ga ik verder, want ik houd het ervoor dat het lijden, wat dus in vers 17 besproken wordt, het lijden, ja, dat lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel, maar ook de schepping, als met opgestoken hoofden, zie je het,
ja,
verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Het verwacht met opgestoken hoofden de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel, en hier ligt de reden in, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Maar niet gewillig, maar om die wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Dus ijdel geworden. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdervenis. Tot de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in barensnood is, tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geesten hebben, ook wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen men ziet, iemand ziet, waarom zal hij erop hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En deszelfs, of desgelijks, komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen pleit. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Zoals ik zei, wil ik graag eventjes teruggaan naar vers 17. Want daar staat een hele mooie tekst die ook de verbinding maakt met het gedeelte vanaf vers 16, vanaf vers 18. Want het gaat in hoofdstuk 8 naar die tekst toe, in vers 17, of in ieder geval daar werkt het naartoe, over erfgenamen. En dat begrip erfgenamen, dat is iets heel bijzonders. En dat kennen wij natuurlijk vanuit ons eigen leven ook wel. Erfenis, erfgenamen, de erfenis. Wie krijgt de erfenis? He, dat kennen we allemaal. En het gaat vaak om iets wat we verdienen. Nee, niet verdienen, maar waar recht op hebben. En in de Bijbel wordt Christus de erfgenaam genoemd, de eerste, die eigenlijk de erfenis ontvangt, eigenlijk recht heeft op de erfenis. En dat weten wij, want dat lezen wij in een hele mooie geschiedenis. In Lucas, als we daar even heen gaan, dan wordt hij ook zo genoemd. En dat is weliswaar een gelijkenis. Maar bij een gelijkenis gaat het natuurlijk altijd om waarheden. En die waarheden in de evangeliën van de gelijkenissen hebben veelal, of misschien wel altijd, ik denk het wel, van doen met de gemeente. Maar in hoofdstuk 20, dan vinden wij, even goed nakijken. Ja. Vanaf vers 9 wordt daar gesproken over de gelijkenis van de wijngaardeniers. En ik ga dat niet helemaal lezen, maar waar het hier over gaat, is dat er is een wijngaard. En in die wijngaard werken mensen, er werken landlieden. In vers 9 worden ze landlieden genoemd. En dan is er op een gegeven moment sprake van een opbrengst. En dat die heer van die wijngaard, die recht heeft op de opbrengst van die wijngaard, eigenlijk iemand stuurt. En dat doet hij dan eerst door middel van een knecht. En dan laat hij die mensen dus meegeven waar die recht op heeft. Maar dan staat er steeds dat hij die mensen doodsloeg. Ik kan dan toch beter een paar teksten lezen. Want dit zijn de woorden van de Heer Jezus, waarin er gesproken is over de erfgenaam. Dus ik ga toch maar even naar hoofdstuk 20 van Lucas, vanaf vers 9. En de Heer Jezus, hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan landlieden en trok lange tijd buitenslands. En als het de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard geven zouden. Maar de landlieden sloegen dezelfde en zonden hem ledig weer. Dus waar het hier om gaat, je hebt een wijngaard, je hebt een wijngaardenier, de eigenaar, en je hebt landlieden die daar dus voor een loon werken. En de man die dus die wijngaard in eigendom heeft, heeft recht op de vrucht. Die wordt hier besproken in vers 10. Opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard geven zouden. Nou, wat is er nu aan de hand? Die mensen willen die vrucht niet geven. En dan zegt op een gegeven moment die eigenaar, in vers 13, wanneer hij dus nog steeds niet krijgt, en de heer des wijngaards zei, wat zal ik doen? En dan zegt hij, ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen ze hem ontzien. Nou, zie je dat? Dus hij geeft hem het beste, het meest kwetsbare. En in tegenstelling tot wat hij verwachtte, lezen we in vers 14, en daar komt hij. Maar als de landlieden hem zagen, dus die zoon, die geliefde, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam, kom, laat ons hem doden, opdat de erfenis onzer worden. Zie je dat? Zij noemen de geliefde zoon, dus de erfgenaam van de wijngaard. Nou, ik wil er niet heel diep op ingaan, maar in grote lijnen. De vader is de eigenaar van de land, van de wijngaard eigenlijk. De zoon is de erfgenaam van die wijngaard. En de vrucht komt toe aan de vader. Maar die landlieden, die zijn eigenlijk in dat land of in die wijngaard werkzaam in dienst van de wijngaardenier. Die dus het recht heeft op die vrucht. En wat gebeurt er? Zij eisen als het ware die vrucht op voor zichzelf en doden de erfgenaam. Zie je dat?
Ja.
Nou, om niet voor de Bijbel uit te gaan, wil ik graag doorlezen dan in vers 17. Of vers 16. En dan staat er als oordeel, hij zal komen en deze landlieden, die dus zijn zoon gedood hebben, en zijn landlieden verderven. Hij zal de wijngaard aan anderen geven. Zie je het voor je?
Ja.
Die dus wel trouw zijn en de vrucht aan de vader geven, aan de landman. En als zij dat hoorden, zeiden zij, dat zij verre. Maar hij zag hen aan, hij spreekt hier tegen de fariseeën, hè?
Ja.
Maar hij zag hen aan en zei, wat is dit? Het welk geschreven staat. Kijk, en dan komt hij. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is dus de zoon die de bouwlieden, eigenlijk de wijngaarden die daar werkzaam waren, verworpen hebben. Nou, die is eigenlijk tot een hoofd des hoeks geworden. Dus degene die ze dachten, die zetten we aan de kant en dan kunnen wij in zijn plaats. Zij komen straks in verval en worden verdorven, maar hij erft uiteindelijk alsnog. Want lezen we verder. Maar hij zag hen aan en zei, wat is dit, het welke geschreven staat, de steen die de bouwlieden verworpen hadden. Deze is tot een hoofd des hoeks geworden. En een ieder die op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dus hetgeen wat zij verworpen hadden, de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die is juist geworden tot een hoofd des hoeks, is de belangrijkste geworden. Maar dat niet alleen, hij veroordeelt dus ook degene die hem verworpen hebben. Nou, hier zie je eigenlijk in typologie, in symboliek, in een gelijkenis, en dan gaan we door naar Romeinen, wat er gebeurt, want hier wordt gesproken dat wij, ik zeg niet ook, maar wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8, vers 17. Dus net zoals daar gesproken werd over een erfgenaam en mede-erfgenaam in dit geval van Christus, zo zien we dat er een erfenis is en er is een hoofderfgenaam, want wij zijn mede-erfgenamen, hè?
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, Christus is de eerste en wij delen in zijn heerlijkheid. En dat, wat ik nu noem, is eigenlijk het sublieme, het absoluut overtroffen zijnde van u en mij, als wij deel hebben aan de tafel van de Heer, zoals we hier ook rondom aan de tafel zitten, bij de Heer Jezus en delen aan zijn heerlijkheid. En dat is het nieuwe verbond. Dat is waar wij vanuit leven. Kijk, en dan lees ik verder. Dan begrijp je ook dat als je niet hoort bij dat koninkrijk van Christus, bij die zaligheid, en je hebt niet dat nieuwe leven ontvangen, dan ben je eigenlijk nog steeds aan het verderf onderhevig. Dan ga je voorbij. Maar wanneer wij in ons leven de Heilige Geest ontvangen hebben, dan hebben wij nieuw leven, onvergankelijk leven, en delen wij al met hem in die heerlijkheid. Zie je dat? Je wordt als het ware uit deze tegenwoordige boze wereld getrokken, die vergankelijk is en die leidt onder dat verderf, want dat lazen we net. En dan zijn wij deelachtig geworden aan zijn heerlijkheid. En dat is iets wat we ons zouden bewust moeten zijn. Dat wij mede-erfgenamen zijn. Mede-erfgenamen met Christus.
Ook in de wereld, maar niet van deze wereld. Ja.
En dan wil ik graag nog een paar gedeeltes lezen. En dan ga ik helemaal terug naar het Oude Testament. Omdat ik vanavond een toon wil zetten. Dat we even voor de helft van de tijd bezig zijn met het begrip erfgenaam en erfenis. Zodat we dat daarmee ook het jaar uitgaan. Dat we dus zo'n mooie positie hebben ontvangen van de Heer. En dan wil ik graag een paar teksten lezen. In Genesis 15 vers 3. Want in Genesis gaat het ook heel veel over wie is de erfgenaam. En is er wel een erfgenaam? Want er is iets over te dragen. De mensen zijn rijk. En wie krijgt dan die rijkdom? Ik heb geen zoon. Moet dan deze man mijn erfenis krijgen? Weet je nog?
Ja, ja.
Nou, en dat zegt Abraham in hoofdstuk 15. Want Abraham in Genesis 15 vers 3 is nog geen vader. Hè? Maar hij heeft wel een grote erfenis. Want we lezen dat ook, dat hij rijk was en dat hij heel veel land had. Nou, dat weten we nog. Van als hij op een gegeven moment met zijn neef Lot kijkt. Jongens, we hebben zoveel schapen en runderen en kamelen. Die velden kunnen dat niet aan, die grote kuddes. We moeten ons opsplitsen. Dus het was geen arme man, hè? Het was een rijke man. En die erfenis moest overgedragen worden aan zijn zoon. En die had hij nog niet. Voort zeide Abraham. Je ziet dat hij hier nog geen Abraham heet. Het is nog in het begin van zijn bediening, zou je kunnen zeggen. Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn. En dan wijst hij dus de baas van zijn huishouden aan. Dat was
die Damascene,
weet je nog?
Ja, Eliezer.
Maar die uit uw lijf gekomen zal zijn, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten en zie naar de hemel, tel de sterren in die gij ze kunt tellen. En hij zeide, zo zal uw zaad zijn. Dus er moest iets bijzonders gebeuren, want zowel Abraham als zijn vrouw konden geen kinderen krijgen. En zijn vrouw, daar staat dat het ging hen niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus zij kon eigenlijk normaal gesproken geen kindjes meer krijgen. En die Hagar met Ismaël, dat was eigenlijk ook niet zoals de Heer het gewild had. Maar hier lezen we dus dat ondanks dat hij eigenlijk een gestorvene was, en dan bedoel ik, hij kon geen vrucht meer dragen, kreeg hij een nageslacht zo groot als de sterren, aantal van de sterren. Dus dat is toch, er moest nog wel iets gebeuren. Nou, het ging dus om de erfenis, hè? Dat lees je hier. En dan heb ik nog een paar hoofdstukken verder, of eigenlijk een paar bijbelboeken verder, ook een heel mooi gedeelte, en dan kom je, in mijn beleving kom je nog weer dichter bij wat betekent ook die erfenis voor ons. Kun je daar je een voorstelling van maken? Nou, en dat vinden we in Jozua 1, vers 15. Want in Jozua, we hebben eerst de vijf boeken van Mozes. Die hebben we inmiddels gehad als je Jozua leest. En dat waren Mozes boeken. En dan krijg je de intocht in Kanaan. En dat was niet onder leiding van Mozes, maar de opvolger van Mozes. En dat was Jozua, wiens naam gelijk is als de Heer Jezus. Jezus en de naam Jozua zijn precies dezelfde namen. Alleen Jozua is Hebreeuws en Jezus is Grieks. Maar het betekent de Heer helpt. In hoofdstuk 1 van Jozua lezen wij in vers 15. En dan gaat het dus weer over de erfenis. Dat woord wou ik je dus nog eventjes vasthouden. En dan staat er: totdat de Heer uw broederen rust geven als uw lieden, en dat zij ook, en dan komt hij, erfelijk bezitten het land dat de Heer uw God hun geeft. Dus Israël, het volk, krijgt, als ze rust hebben, erfdeel in het land dat de Heer uw God hun geeft. Alsdan zult gij lieden weerkeren tot het land uw erfenis, en zult het erfelijk zitten dat Mozes, de knecht van de Heere, u lieden gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan tegen de opgang der zon. Dat gaat hier dan over een paar stammen die willen direct al hebben waar ze recht op hebben, maar die moeten dan eerst weer mee het beloofde land. Maar het gaat over erfdeel wat de Heer hun in het land Kanaan beloofde en wat eigenlijk al aan Abraham beloofd was. Hè?
Ja.
En hier gaat die menig het land binnen, en dat is dus de erfenis. En dan lezen we in hoofdstuk 14. Ik zei net, in Jozua begint het een klein beetje, als je houdt van aanschouwelijk onderwijs, dan begint het je een klein beetje, dan ga je inzien wat het eigenlijk inhoudt, overdrachtelijk. En hier heb je een voorbeeld van een man, in hoofdstuk 14, vers 1. Die man heet Caleb. En dit is een heel mooi verhaal, of geschiedenis. Hij hoorde bij die 12 verspieders. En Caleb en Jozua waren de twee die geloofden, toen ze terugkwamen van het verspieden van Kanaan, dat God hun dat land zou geven, ondanks de reuzen. Terwijl die 10 anderen, die ook in dat beloofde land naar binnen gingen, het volk lieten versmelten. Hun hart versmolt, weet je nog? Dus zij brachten een kwade boodschap. En daarom moest het volk nog weer 40 jaar wachten. En was die hele generatie van ongelovigen, die dus luisterde naar de 10 verspieders, gestorven. En dan op een gegeven moment gaat Caleb samen met Jozua het beloofde land in. En dan komt Caleb in vers 14. En dan staat er: daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefune, de Keneziet, ten erfdeel tot op deze dag. Omdat hij...
Wacht even,
ik ben in Jozua 14, vers 14.
Oh, ik zat te kijken naar 2. Ik denk, Jozua 14.
Sorry dat ik te hard ga.
Vers 14.
Ja, excuus. Nou, ik lees nog een keer. Ja, ik heb het misschien niet helemaal duidelijk gezegd. Maar ik wou naar Caleb. Maar dit hele hoofdstuk gaat over Caleb. Maar ik pak er dan even een paar krenten uit, om het zo te zeggen. En dan gaat het om de erfdeel wat deze Caleb, die dus 40 jaar gewacht heeft, 40 jaar gewacht met het ongelovige volk, en dan alsnog die erfenis krijgt die Mozes hem beloofd had. Dus 40 jaar later krijgt hij hem dan alsnog. Daarom werd Hebron Je weet waar Hebron ligt. Dat ligt ter hoogte van de Dode Zee. Een 30 kilometer naar het westen, naar de zee toe. Daar ligt Hebron. Dat is ook de plek waar Abraham was. Daar heb je ook de eikenbossen van Mamre. En daar heb je het graf van Sarah en alle aartsvaders zijn hier begraven. Hier werd David het koning gezalfd, een hele belangrijke plek. Maar er wonen ook de Enakieten, de reuzen. Nou, dat is Hebron. Hebron werd aan Caleb, de zoon van Jefune de Keniziet, ten erfdeel tot op deze dag. En waarom kreeg hij dat? Nou, omdat hij volhard had de Heer, de God Israëls, na te volgen. Erfdeel. Zie je?
Ja.
Dus God gaf het volk Israël of Canaan ten erfdeel. En ze kregen allemaal een deel daarvan. Nou, dan heb je nog een heel mooi gedeelte. Gaan we weer opnieuw op weg naar het Nieuwe Testament. Dan ga ik nog even langs Lucas 19. Want net heb ik gelezen over de wijngaard. Dat is dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het land Canaan met zijn vrucht. Wat aan de Heer toekomt. Maar wat uiteindelijk de eigenaren of de leenheren voor zichzelf wilden houden. En daarom de erfgenaam gedood hebben. En toen ging dus die erfenis naar een ander volk toe. En hier lezen we ook iets moois. Dat is Lucas 19. En dan pak ik er weer een paar krenten uit. Dat is in hoofdstuk 19 van Lucas, vers 11. Dan lezen we, en als hij dat zal dat hoorden, als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij menen dat het koninkrijk Gods te stand openbaar zou worden. Kijk, zij dachten dat het koningschap zou opgericht worden. De broeder bad dat ook net. Israël verwachtte een koning aanvankelijk, maar ze kregen een leidende knecht. En die komt straks terug om dat koningschap te aanvaarden, toch? En hier lezen we dus ook dat ze dachten dat hij dat koninkrijk zou oprichten. En dan lezen we dus over ponden die uitgedeeld worden. En dan is het dat die man die dus die ponden goed heeft beheerd, in vers 16, dat kennen we, hè? En dan de eerste kwam en zeide, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En dan gaat het om de beloning. Kijk, en dan zegt hij zeide tot hem, wel, gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Het is fysiek, het is tastbaar, zie je dit? Nou, en dit zegt hij dus tegen gelovigen, die trouw zijn en die dat pond, dat woord van God, bewaard hebben tot de dag dat hij komt. Net zoals Caleb, die trouw was om de Heer te volgen. En die mensen die trouw zijn, die mensen die dat woord van God vasthouden, die krijgen erfdeel met Christus. En nu ga ik weer naar Romeinen. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Dat krijgen van dat erfdeel, dat krijgen van een erfdeel is dus voor een gelovige voorwaardelijk. Dat betekent, het is niet vanzelfsprekend. Snap je dat? Het gaat om geloof. Het gaat om trouw. Het gaat niet om werken. Het gaat om geloof. Kijk maar naar Caleb. Er wordt van gezegd dat hij volhardde de Heer te geloven en na te volgen. En van deze werd gezegd dat zij het pond bewaarden en de handel mee deden. En dat pond is het woord van God. Zij waren trouw. Zij geloofden de Heer Jezus op zijn woord totdat hij kwam. En ze waren niet onderweg afgeleid en gingen een andere route op en waren helemaal vergeten in wie dienst ze stonden. Snap je? Dus het gaat om een erfdeel dat ons gegund wordt, maar wat op grond is van geloof en vertrouwen in het woord van God. Want we lazen ook net dat daar ook leidzaamheid bij is. Weet je dat nog? Dat lazen we net.
Passie.
Ja. In vers 25 lees ik nu in Romeinen ben ik. Ik ben nu in Romeinen, want dat was ons hoofdstuk. Dan lezen wij in vers 25, indien wij hopen hetgeen wij niet zien, en dat is geloof, hè?
Ja.
Zo verwachten wij het met leidzaamheid. Zie je dat, hé? Leidzaamheid. Misschien staat er bij jou geduld.
Volharding.
Maar zie, daarin ligt de voorwaardelijkheid. Snap je wat voorwaardelijk is? Je hebt vanzelfsprekendheid. En je hebt ook voorwaardelijkheid. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is. En dat is heel ernstig. Want dan kom je natuurlijk op iets wat in onze omgeving heel erg leeft. mensen hopen dat ze op het laatste moment, net voor hun dood, nog tot geloof komen. Toch?
Ja.
Waar blijft dan de erfenis? Die is helemaal niet te sprake. Ik zeg, ik kan natuurlijk niet oordelen.
Nee.
Maar
nee.
Als je als kind dat geloof komt, wat het mooiste is op de kinderclub. Ja. En je leert de Heer Jezus liefhebben, je leven lang.
Ja.
In je opgroeien, in je huwelijk, in het krijgen van je kinderen, in je oude dagen, altijd de Heer Jezus vasthouden. Als je dan de heerlijkheid tegemoet gaat, ben je leidzaam en gelovig geweest tot het einde. En de mensen die zeggen, ja, het moet je maar gegeven worden tot het laatste moment, dan kom je dus aan die hele erfenis niet toe. En die erfenis is juist tot eer van de Heer.
Ja.
Dat is dat wij delen in zijn heerlijkheid. Daarvoor is hij dus nu degene ook die voor ons bidt en pleit, wat we net ook lazen in vers 26. Zie je dat?
Ja.
Dus ons leven is een leven van trouw, zoals Caleb het ook was. En daarom vind ik die persoonlijke getuigenissen van zo'n Caleb zo mooi. Want dan wordt het voor ons tastbaarder. We hebben soms, tenminste ik wel, aanschouwelijk onderwijs nodig. Wat betekent dat nu, dat volhouden? Wat betekent het nu dat je een erfenis krijgt? Waar gaat het hier over? Nou, als Christus deze aarde ontvangt, alles heerlijkheid ontvangt, is dat een koninkrijk. Want hij is de koning. Is dat een koninkrijk? En wij mogen in dat koninkrijk delen in zijn erfenis. En dan wordt hier gesproken, net in Lucas, over koningen. En ik bedoel eigenlijk te zeggen, wordt gesproken over steden. Nou, dus het betekent dus dat er, als wij trouw zijn aan de Heer, dat wij een onderdeel mogen zijn van het uitvoeren van zijn werk en van zijn trouw aan de Vader in de toekomst. Wij zullen met hem heersen. Dat zijn wij, dat staat er ook, hè?
Ja.
Wij zullen met hem heersen. Dat is nogal wat. En als je daar nou een voorstelling van wilt hebben, vind ik het zo mooi aan die Oud-Testamentische geschiedenissen. Want die spreken daarover. En dan is het wel heel opmerkelijk dat er een hele generatie verdween. Omdat er van die 12 verspieders maar 2 waren die gelovig waren, eigenlijk.
Ja.
En die 10, die hebben het volk verleid. Want het volk versmolt hun hart. Ze geloofden niet. En toen zeiden ze, nou, dan kom je er ook niet in. En toen kreeg de nieuwe generatie de kans met Jozua en Caleb die trouwen.
Oh ja, het is daar een afspiegeling van.
Het is een afspiegeling. Ja. En als je de Hebreeënbrief leest, gaat dat ook over dit soort voorbeelden.
Ja.
En er staat in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10, deze dingen zijn ons tot voorbeeld geschied. Dus de wijze lessen, of de ernstige lessen, van het oude verbondsvolk Israël zijn ons tot voorbeeld, opdat wij niet in dezelfde val zouden vallen. Maar wij moeten hopen op hetgeen ons verteld wordt door het woord. En daar richten wij ons op. Dat is voor ons de realiteit boven het vergankelijke uit. Nou, en daarom wou ik graag iets over die erfenis zeggen. Dan heb ik nog een paar nieuwtestamentische teksten. 1 nog in de Romeinenbrief, want die hebben we ooit al eens gehad, is Romeinen 4. Vers 14. Dan gaat het over, als je een slaaf bent, dan kun je niet erven. En hier staat, want indien degene, dus hoofdstuk 4, vers 14, want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is te niet. En hier wordt uitgelegd dat iemand die onder de wet is, geen erfgenaam kan zijn. Vers 13, want de belofte van die erfenis, van Romeinen 4, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam de wereld zou worden, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dus Abraham geloofde en hoefde er niet voor te werken. En als je onder de wet bent en je wilt door werken gerechtvaardigd worden, kom je nooit aan die erfenis toe. Zie? Dus net als die Demaskener niet erven kon, maar wel de zoon, en net zoals Ismaël ook niet kon erven, maar wel Isaac, zo is de zoon der belofte, want Isaac was de zoon der belofte toch, die werd beloofd.
Ja.
En de zoon der belofte erft. Maar de zoon die naar het vlees verwekt werd, Ismaël erfde niet. En daar zit hem eigenlijk het verschil. En dat wordt hier ook gezegd. Ja, dus door de wet, dus door het vlees na te volgen, of door het vlees proberen iets tot stand te brengen, gaat je niet lukken, maar wel door geloof. Door belofte. Nou, en dat wordt hier uiteengezet. Dan gaan we naar de brief van Efeze. Het gaat nog steeds over erfgenaam. Dat is wat ik je vanavond graag onder de aandacht wilde brengen. Efeze. Eerst hoofdstuk 1 vers 18. Waar wij lezen. En dan begin ik in 17, maar het gaat mij eigenlijk om de erfdeel in vers 18. Maar in 17 begin ik. Opdat, dit is het gebed van Paulus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, zo wordt hij dus ook genoemd, u geven de geest van wijsheid en der openbaring in zijn kennis, dus dat je het gaat begrijpen, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen. Dit is wat wij mogen op grond van het gebed van Paulus begrijpen, wat de roeping en de heerlijkheid en de rijkdom de heerlijkheid is van zijn erfenis in de heiligen. Dus die erfenis, wat is dat? Dat is mede deelzaam met Christus, mede erfgenaam zijn met Christus van zijn heerlijkheid. Van datgene, wat, dat gaan we straks nog lezen, wat niet verroest of verrot of achteruit gaat, maar wat onvergankelijk is. Petrus zegt dat wij een onvergankelijke, onverwelkelijke kroon ontvangen, toch? Dat is ook iets wat niet in deze schepping te vinden is. Dat is hierbovenuit. En dan in Efeze 5 vers 5. Kijk, en dan komen we weer op het voorwaardelijke. Want hier staat, want dit weet gij, dat geen hoereerder, onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Zie?
Ja.
Het gaat dus om, daarom noem ik het woord voorwaardelijk. Het betekent dus dat wij door geloof en vertrouwen deel krijgen aan zijn erfenis. Maar niet als wij naar het vlees leven of als wij ons vertrouwen tot het einde toe niet op de Heer Jezus richten. Dit is dus wel ernstig. Dan wil ik graag met jullie een paar teksten in Galaten. Dan blijven we terug. Daar wordt in hoofdstuk 3 vers 39. Nee. Ja, 29 hè. Galaten 3 vers 29. Het is eigenlijk dezelfde strekking als wat we net al benoemden. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Dat is heel compact gezegd, hè?
Ja.
Dus Abraham ontving het op grond van geloof, lazen we net, door de belofte. En Christus ontving ook natuurlijk op grond van zijn geloof, werd erfgenaam en wij mede-erfgenamen. En worden hier dus ook genoemd Abraham's zaad. Dan wil ik graag naar Titus 3 vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dus erfgenamen naar de hopen des eeuwigen levens. We ontvangen een erfenis, dat wordt hier genoemd het eeuwige leven. Een onvergankelijk leven met hem. Dan hebben we Jacobus 2 vers 3. Tot en met 5. En zoudt gij aanzien degene die een sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats? En zoudt gij zeggen tot de armen, sta daar of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? En dan vers 5, hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft degene die hem liefhebben. Hier hebben we dus erfgenamen des koninkrijks. En net lazen we erfgenamen van het eeuwige leven. Maar het is dus waar hij dus koning is. En dan in de tweede Petrusbrief. Eén Bijbelboek verder, naar achteren. 1 Petrus 1 vers 4. Dat noemde ik net al een beetje uit het hoofd. En dan begin ik maar in vers 3 van 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus, Jezus Christus uit de doden. En tot wat dan? Nou, daar komt hij. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Nou, dit is heel mooi, want nu heb je het over onverwelkelijk, onverderfelijk, onbevlekkelijk, in de hemel bewaard voor u. En nu wil ik teruggaan naar ons hoofdstuk, dat is Romeinen 8. En dan komen we precies ook bij die gedachte van het onvergankelijke. Want het tegendeel daarvan, dat wordt hier ook beschreven. Want ik wou nu graag verder gaan naar vers 18 en dan uitlezen tot vers 30. Maar eerst hebben we de toon gezien van de heerlijkheid, namelijk mede-erfgenamen. En het opmerkelijke van het is, dat zeg ik nu vast, dat het niet hetzelfde is als Israël erfde, want dat is namelijk vergankelijk geweest. He, dat was aards.
Ja.
Zij kregen een aardse zegening. Maar Petrus zegt net dat wij een onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis ontvangen hebben. En wat we nu gaan lezen, dit, gaat juist over het vergankelijke. En dat de mens in zijn geheel daaronder gebukt gaat. En u en ik hebben dat ook. Wij worden ouder en we worden geconfronteerd met ons lichaam wat achteruit gaat. En dat is een pijnlijke confrontatie. Dat is niet leuk. En daar lijden wij onder. Dat kan heel erg worden.
Ja.
En daar heeft de Bijbel het over dat je dat in het eeuwige leven bij Christus een iets veel mooiers ontvangt. Iets wat niet vergankelijk is. En dit leven is nou eenmaal verwachting, niks. Want je kunt hier niks meer uit verwachten. Het is hier allemaal vergankelijk. En daarom begin ik nu in vers 18. Want ik houd het ervoor. En nu komt hij direct met hetzelfde in huis wat we net als voorbereiding hebben gelezen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Namelijk dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus even plat gezegd, Israël wat erfde in Kanaan met ongeloof en al die tegenstand van de Filistijnen en van de Amorieten, altijd maar die tegenstand, weet je wel. Dat was toch geen heerlijkheid? Dat was toch vervelend? Maar daar hebben wij geen deel aan zo'n erfenis. Want onze erfenis is heerlijkheid. En het lijden van deze tegenwoordige tijd kan niet opwegen in de heerlijkheid. Want het schepsel, en ik denk dat daarmee de hele schepping bedoeld wordt.
Hier staat ook schepping.
Ja?
Ja, hier staat schepping.
Zullen we dan zeggen, want de schepping als met opgestoken hoofd. Nou, ik weet wat opgestoken hoofd is en ik noem het dan maar weer aanschouwelijk onderwijs. Ik heb kippen en als ik 's morgens met de bak voer aankom, dan moet je die kop me zien.
Ja.
Ja.
Die gaan gelijk omhoog.
Ja.
Dus opgeheven. Hè?
Ja. Rijkhalsend verlangen.
Rijkhalsend, dat is het. Hè? Dus die, ja, maar dat is ook. Die nek die wordt lang gerekt.
Ja.
Ja.
Die zit niet in elkaar gedoken, hopeloos. Nee, die gaat omhoog, want er wordt wat verwacht. Eten.
Ja.
Nou, en wij zijn ook met opgestoken hoofden. En wij verwachten de openbaring. En dan staat er eigenlijk zonen Gods. En waarom moet je dat zeggen? Omdat kinderen niet erven, maar zonen wel.
Ja,
He?
29 heeft het ook over zoon.
Ja?
Vers 29.
Al. Ja.
Ja, heeft ook
een... ja, inderdaad.
Maar heet dat dan zoonstelling? Dat
ja. Weet? Ja, want dan word je tot zoon gesteld. Dan krijg je het.
Ja.
Maar wij zijn nu voorbereid tot die erfenis.
Ja.
En als we trouw zijn, net als Caleb, dan zegt de Heer, ga in, ontvang 10 steden. Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Of met de woorden van Lucas 19 net. Hè? Maar zie, het tegenovergestelde van wat wij hebben is dat onze erfenis en onze heerlijkheid niet aan de vergankelijkheid is onderworpen.
Nee.
Wij zien niet uit naar een nieuwe Mercedes die na 3 jaar weer verrot is. Wij hebben heerlijkheid. Bij ons is het uitgetild boven alles waar we elke dag mee geconfronteerd worden. En zeker als je ouder wordt, dan weet je maar zo goed waar ik het over heb.
Ja, zeker. Maar het is moeilijk om daaruit... Je leeft op de aarde. Je maakt dan toch dat onderscheid, weet je wel. En je moet wel beseffen dat je als wedergeboren mens beter af bent. Maar ja. Dat is een denken, dat is die hoop ook waar je op gevestigd bent. Maar ondertussen leef je wel op aarde, weet je wel. Maar het is allemaal loslaten, loslaten, loslaten.
Ja. Maar...
Onze wandel is in de hemel.
Maar,
Inderdaad. En daar moet je bewust van zijn, weet je wel. Ja. Terwijl je op deze aarde rondhuppelt nog steeds en met aardse dingen te maken hebt. Moet je toch steeds zeggen, ik ben niet van deze wereld, ben niet van deze wereld.
En die zonstelling die wacht ons.
Ja, die zonstelling wacht ons. Daar moet je aan overgeven, die trouwheid.
Dat staat bij mij in de Bijbel heel mooi. Je groeit op van kind naar zoonschap bij de opname.
Mm-hmm. Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Je groeit op. Ja, dat klopt.
Die staat bij mij. Waar? Nee, heb ik er zelf bij geschreven.
Oh.
Met een studie in Kerenwoord.
Oh, okay.
Van Christ.
Ja.
Ja. De collectieve zonstelling van de gemeente.
Ja.
Maar broeder, ik zit nog even te denken aan wat jij zei. Hè, over wij zijn op aarde en wij zitten toch we kleven eigenlijk aan het aardse.
Maar
nu wil ik je toch meenemen. Nou, je hoeft het niet mee op te zoeken, maar ik wil het je voorlezen. Want we hadden het net over Abraham en Lot, toch?
Ja.
En nou is Abraham degene die Lot de keus liet.
Ja.
En Lot koos voor...
Het goede,
maar het was overdadig.
Ja.
En wat gebeurde daar? Want het is heel leuk, we komen een paar geestelijke waarheden tegen... in die namen van Sodom en Gomorra, maar ook daar waar Abraham woonde. Want ik lees het voor. Toen koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En die Jordaan, die vlakte, die wordt zo beschreven. Het was als de hof des heren, zo zag het eruit... en als Egypteland.
Ja.
Zo vruchtbaar. Maar wat gebeurde daar? En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Dus hoewel overvloedig, vruchtbaar en van niks tekort... waren die mensen niet dankbaar aan de Heer. Ze waren boos tegen de Heer.
Ja.
Het bracht ze niet dichter bij de Heer. Nou, en wat betekent nu? Dat las ik pas. Want Abraham woont dan dus in Hebron... En die woont dus bij de eikenbossen van Mamre. En het woord Mamre, dat betekent vettigheid, maar ook tot opstand neigend. Dus wat ik bedoel nu, en ik hoop dat je me begrijpt... alle luxe en alle welvaart en alle overdaad...
En
alle weelde brengt ons niet altijd dichter bij God. Nee. Maar als ik kijk naar die mannen van Sodom, het brengt je eerder tegen God.
Ja.
Omdat je de waarheid niet ziet dat het uit zijn hand is ontvangen.
Begrijp ik ook, hoor. Ik begrijp je goedheid daar ook.
Maar daarom vind ik het zo mooi dat wij als gelovigen alles ontvangen in dankbaarheid. Alles, toch?
Ja.
Maar wel van hem.
Ja.
Van de vader van de goede gaven, toch?
Ja.
En dat wij niet denken, oh, dat hebben we zelf gedaan. Zoals Babel. Of zoals dat we denken, we moeten nog iets meer hebben. Of we moeten nog harder werken. Nee, we leven in dankbaarheid. God geeft ons alles overvloedig ten gebruik.
Ja.
Maar
ja.
Onze drive is in dankbaarheid aan hem. En deze mannen van Sodom. En de mannen van Sodom waren boos. En grote zondaars tegen de Heere. En dan gaat God dus een einde maken met Sodom en Gomorra. En keert het zelfs wat koop. En we lazen dus dat het land zag. Ik lees het nog een keer. Lot hief zijn ogen op en zag de ganse vlakte der Jordaan. Dat zij... die geheel bevochtigde, dus de Jordaan die bevochtigde dat helemaal... eer de Heer Sodom en Gomorra verdorven had... was zij als de hof des Heeren, als Egypteland. En die mannen die daar leven, die waren de Heer niet dankbaar. Zij gaven God niet de eer, maar God die zei toen ook op een gegeven moment... dan gaan ze ook... Hè? Hij keerde het om.
Ja.
Dus... Ik moest daar even aan denken toen jij zei, wij zijn allemaal menselijk. Maar dat is ook goed dat we ons bezighouden. Want je moet vooral wel de boel in stand houden natuurlijk.
Ja.
Maar de dankbaarheid is niet van onszelf, maar uit God.
Nee. Inderdaad, dat wedergeboren, dat voelt ook goed, laat ik het zo uitdrukken hoor. Ik bedoel, ik zou het niet willen missen.
Nee, maar de verhankelijkheid...
Maar als je bewust nadenkt in het leven... dan zie je dat de hele wereld wilderig leeft. Ja. Weet je wel? Dat,
ja, maar het brengt je niet altijd dichter bij de Heer.
Nee, zeker niet.
Maar wij, die weten dat het uiteindelijk allemaal genade is... ontvangen het op een andere manier.
Ja.
En wij gaan niet opstaan tegen God. We danken hem, toch?
Ja, wandel maar stilletjes achter hem aan. Dat, dat het is mijn
leven. Dus ik ga nu naar Romeinen 8. Dan krijgen we het misschien nog af. Want het schepsel, of de schepping, zei de zuster... en dat klopt ook... als met opgestoken hoofd uitgerekt, wat zei je net?
Rijkhalzend
verwacht de openbaring van de Zonen Gods. Want hier komt dus de reden, want het schepsel en de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Het kan ook niet werkelijk vrucht dragen, het is vergankelijk. Het is pijn, het is lijden.
Ja.
Niet gewillig, maar om die wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. God heeft deze aardbodem vervloekt.
Ja, te slang.
Toch?
Dus de teunslag.
Deze aarde is toch vervloekt en zal toch doornen en distelen voortbrengen. En de vrouw zal met zwanger, of zal met smart kinderen baren. Dat was het oordeel. Op hoop, en dan komt hij, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der erfenis. Tot de vrijheid, de heerlijkheid en kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen, een mooie uitdrukking, als in barensnood is tot nu toe. En als iets in barensnood is, wacht het dus op een geboorte. En ik denk, als hier geboren wordt gesproken over geboorte wordt... dan denk ik persoonlijk dat het hier gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar gaat het uiteindelijk naartoe. En dat is het enige wat heerlijkheid is. Want zelfs de 1000 jaren zijn niet volmaakt.
Zalig maken.
Nee.
En Petrus zegt het ook, hè? Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het is heel mooi, want als je de volgorde ziet in het plan Gods... dan ga ik even naar 1 Korinthe 15. Dan lees ik alleen die paar teksten even. En dan weet je waar het naartoe gaat, dat plan van God. 1 Korinthe 15 begint bij vers 20... dat Christus de eersteling is van degenen die ontslapen zijn. En een eersteling is ook de eerstgeborene.
Ja, komt
de rechthebbende van de erfenis. Ja. Maar Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van degenen die ontslapen zijn. En dan lees ik verder. Want terwijl de dood is door een mens, ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk allen in Adam sterven, zo zullen ze in Christus allen levend gemaakt worden. Zie je de tegenstellingen?
Ja.
Eén is dood, verderfelijkheid. Ander is opstanding en heerlijkheid. En dan komt hij. Ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, dat is de gemeente. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk van God aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Dat is dus aan het einde van de 1000 jaar, wanneer hij zelf eerst als koning moest heersen. Want hij moet als koning heersen, vers 25, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gebracht heeft. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En dan komt hij. Toch wanneer hij zegt dat hem, dus de Heer Jezus, alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij, Christus dus, uitgenomen wordt, uitgezonderd is. Die hem alle dingen onderworpen zijn. Dus Christus is de heerser, en dan staat er in vers 25 of 28... en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan die die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles en in allen. Daar gaat het naartoe.
Dat is bijzonder.
Ja, zie je, Christus is als het ware, mag ik het zo zeggen, de tuchtmeester van alles, die de aarde tuchtigt en ze onderwerpt. En als alles aan hem onderworpen is, staat hier, door zijn koningschap, en ook de Satan weggedaan wordt, dan zal ook Christus zichzelf onderwerpen. En dan wordt het God alles en in al. En volgens mij gaat het daarover, ook hier in Romein. Want hoewel de vergankelijkheid, alles is aan de vergankelijkheid onderworpen,
ja.
Nu zal straks alles aan Christus onderworpen zijn. En als dat allemaal onderworpen is, zal ook Christus zichzelf onderworpen. En dan wordt het aan God alles en in alles. En dan heb je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar ging het hem toch om, zei Petrus?
Ja, het is onvoorstelbaar, zo'n plan.
Maar daar hebben wij al deel aan.
Ja.
We zijn
Ja. Wij hebben al deel aan die heerlijkheid. Ja. Alleen, we zitten nog in dat vlees. En iemand zei een keer, je kunt in dat jasje de hemel niet in.
Nee. Nee, nee, nee.
Dat zei iemand een keer. Je moet een ander jasje aan.
Ja, die oude jas moet uit. Ja.
Zie, dat is toch... Ja. Het is zo simpel, maar het is allemaal begrijpelijk.
Ja.
Nou, dan gaan we weer naar Romeinen 8. Dus op hoop dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zou worden van de dienstbaarheid de erfenis. Zie dat? En tot de vrijheid, de heerlijkheid, kinderen Gods. Dus dan zien we zelf waar die bevalling naartoe gaat. Want we weten dat de ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, ook zelf, wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen of zonen, maar ook... Broeders en zusters, de verlossing van ons lichaam.
Is bij de verlossing van ons lichaam.
Zie je dat?
Yes.
En als je jong bent en je hebt een sterk lichaam... en je hebt nog een sixpackje... en je staat daar net als een testosteronbal te springen... dan denk je dat alles maar doorgaat. Maar als je 80 wordt, dan denk je... nou, dat jasje moet mijn gemak uit, want ik wil de hemel wel in. Dat zeg ik heel simplistisch.
Nee,
maar dit is eigenlijk wat er wel staat. En daar gaat de mens naartoe. Het gaat een keer fout. Het gaat een keer uit. En dan hebben we een lichaam bij Christus waarmee we overkleed worden. En dat is toch geweldig. Dat de gelovige een heerlijk lichaam krijgt straks.
Ja, ja dus...
Wat een hoop. Want staat er in vers 24. Wij zijn ook in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, ja, dat is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij nog hopen? Ja, als iemand vertelt waar hij op hoopt en hij ziet al dat het er ligt.
Ja,
je krijgt €25 en die ligt dan voor je klaar. Dat is niet zo moeilijk. Nee, maar wij verwachten, maar indien wij hopen op hetgeen wij niet zien... zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dan komt dat woord lijdzaamheid. Dat wordt ook passie genoemd. En jij zei net...
Volharding.
Volharding. Kijk, en ik denk dat we dat elkaar mogen in bemoedigen... dat we volharding nodig hebben. Door die drukte heen en door die lijden heen en door die pijn heen. Want het... is ons beloofd.
Ja.
En we hebben die belofte. Ja. En nu is het nog die lijdzaamheid en dat volharden. Door geloof. En de realiteit is gewoon dat het allemaal langzaam achteruit gaat. Hoewel we dat niet willen, is het wel zoals het met de mens gaat. Want dat wordt hier ook in dit gedeelte gezegd. Maar het tegenbeeld hiervan is de heerlijkheid van Christus. Die is onvergankelijk. En als je trouw bent aan hem... dan zul je dus ook delen in die erfenis, in die heerlijkheid. En dan staat er iets heel moois, in vers 26. Desgelijks, we hebben het dus nu over de mineur, over het moeilijke en over het lijden... en over datgene wat ons tegenzit. Desgelijks, dus tegelijkertijd, komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Mooi, hè? De geest. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort... Maar, en dan komt hij, de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En weet je wat nu zo mooi is? Dan ga ik even met jullie naar Hebreeën 7, vers 25. Want hier staat dat de geest zelf voor ons bidt. In Hebreeën 7, vers 25. Is er ook iemand die voor ons bidt?
Christus.
Want er staat hier.
Dat is dezelfde.
Mooi, hè? Dus hier wordt hij genoemd de geest.
Ja.
En in Hebreeën 7, vers 25, waarom hij ook volkomen zalig kan maken, degene die door hem tot God komen, en dan staat er, alzo hij, het gaat hier dus om Christus, die in vers 7 wordt genoemd de borg van het beter verbond, Christus, die leeft om voor ons te bidden. Dus hier in Romeinen wordt het de geest genoemd, en Hebreeën wordt het Christus genoemd. Dus het is hetzelfde. Mooi, hè?
Ja.
Nou, weer terug naar Romeinen 8, vers 26 waren we gebleven. En dan wil ik er nog iets meer van zeggen. Dat bidden van de geest of dat bidden van onze borg en onze voorpleiter... dat is ook dat wij weten dat hij ons belang in zijn dienst uiteraard... dagelijks bij de Vader brengt. Dus ons leven, ons geestelijk leven, wordt bewaard, wordt getroost, wordt gesterkt door onze voorbidder, door onze advocaat. En dan staat erbij dat hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen en dat hij wel weet en wij niet wat we moeten bidden.
Ja.
Vind je dat niet geweldig?
Ja.
Dus dat betekent dat het volkomen is. Daar zal niks aan vergeten worden. Ik denk wel eens, heb ik nou alles gehad?
Ja.
Maar de Heer weet het.
Ja.
Hij vergeet niks. En dat staat hier, hè? Wij bidden, zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En de vers 27, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Zie je wat een belang, wat een voorspraak. Ja, en wat een liefde, maar ook wat een geruststellende woorden zijn dit. Je hoeft je er helemaal niet over in te zitten.
Ja,
God, zelfs al bidden wij er niet, dan bidden, is er nog iemand die voor ons bidt.
Soms kun je niet bidden. Door
Je en dan, grootste kwetsbaarheid is hij die je de invulling geeft.
Ja.
En dan is eigenlijk de opgang naar het persoonlijke weer. Want wij weten, dit is onze troost dus, want wij weten dat degene die God lief hebben, dit is de voorwaarde, dit is het voorwaardelijke, alle dingen medewerken ten goede. Er staat alles, hè? Er staat dus niet bij bepaalde dingen, alles. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus wij zijn bevoorrechten, wij hebben een geest die voor ons bidt. Wij hebben de zekerheid dat in ons leven alles medewerkt ten goede. En dat wij geroepenen zijn. En dat woord geroepen, dat is kenmerkend voor de gemeente. Want de gemeente wordt ergens uitgeroepen. Die wordt ergens uitgehaald. En waar wordt die uitgehaald? Nou, uit die verhankelijke wereld. En uit dat verderfelijke. Maar ook vanuit je eigen lichaam. En je wordt overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En dat is onze troost. Dus, die naar zijn voornemen uitgeroepenen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. Nou, deze tekst, dat wij één zijn met hem en dat wij de eerstgeboren, dat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, wil ik nog onderstrepen met de tekst die ik ook voor vanavond had opgeschreven, dat is Hebreeën. Die lees ik voor. Hebreeën 2, die vind ik persoonlijk, ja, wie ben ik? Misschien wel een van de mooiste teksten die ik ken. Want in Hebreeën 2, vers 10 en 11 en 12, daar is een samenvatting van de reden van zijn werk, zijn vernedering, zijn vereenzelviging met zijn kinderen en zijn lichaam en zijn verheuging om te midden van zijn kinderen te zijn. En dat lezen we in Hebreeën 2, vers 10. Want Hebreeën 2, vers 10, dat hoort dus wat mij betreft bij Romeinen 8, vers 29. Want het betaamde hem, de Heer, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, we hebben het vanavond over heerlijkheid, over de erfenis, leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Dus hij heeft voor ons die prijs betaald, dat was zijn lijden. Hij ging door de dood heen. Dus door die lijden heen bracht hij ons zaligheid. En dan staat er, want en hij die heiligt, Christus, en zij, wij dus, die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dat is een eenheid, dat is één lichaam. Om welke oorzaak hij zich niet, hoe noemt, hen, u en mij dus, broeders te noemen. Want wij zijn zijn lichaam, hij schaamt zich niet voor zijn lichaam. En zegt, vers 12, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Nou, is dat niet een verheven toon? Is dat niet heerlijkheid? Is dat niet onverderfelijk? En is dat niet gebaseerd op het lijden van de knecht? Want daar hadden we het in het begin al over, hè? Dat hij kwam als lijdende knecht. En straks als koning. En dit leidt allemaal tot zijn heerlijkheid. En dan de laatste tekst, ga ik weer naar Romeinen 8. En dan sluiten we af. Vers 30. Als we dit allemaal begrepen hebben en mee zijn gegaan met de tekst. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Dus we zijn rechtvaardig genoemd. We zijn vrij van zonde en schuld. We zijn rechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat is eeuwig, onvergankelijk en zaligheid. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, we hebben gelezen over uw lijden, over uw vernedering. We weten van uw verhoging. En vanavond hebben we samen gelezen en bestudeerd dat het werk wat u tot stand bracht, dat dat deelachtig is voor de gelovige mens die zich aan u toevertrouwt en die zijn leven aan u vertrouwt. Heer, dank u wel voor die geweldige hoop dat wij, net als alle andere mensen, sterfelijk zijn, vergankelijk zijn, ouder worden, maar dat u tegen de natuurwetten in, door deze vergankelijke schepping, iets nieuws tot stand gebracht hebt, wat niet onderhevig is aan verval of aan tijdelijkheid, maar wat heerlijk is en wat eeuwig is. Heer, en dank voor de voorbeelden uit het Oude Testament en de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. Heer, dat u voor ons bidt en pleit als koning hoge priester, en dat wij delen mogen in uw verheerlijking als wij trouw zijn. En daarom vragen wij u, Heer, wees u ons nabij. Wilt u ons helpen om trouw te zijn, om blijdzaam te zijn en om elkaar daarin te versterken. Geprezen zij uw grote naam. Amen.